We zijn met een serie over de wet bezig. En we zijn nog niet helemaal aan het eind. Vorige keer zijn we geëindigd bij Romeinen 7 vers 6. Dat ging over de bevrijding van de wet. Ik weet niet of je nog herinnert of misschien na hebt geluisterd als je niet was. Waar Paulus het heeft over een vrouw die hertrouwt. Die pas kan trouwen als de man gestorven is. En dan die vrouw die trouwt met een ander. En die ander, dat is dan aan de ene kant dezelfde. De Heere, de God van Israël. En aan de andere kant Christus Jezus in zijn opstanding. We zijn bezig om Romeinen 6 en 7 zo door te wandelen. Waarom? Nou, omdat in Romeinen 5, de 5 vanaf vers 12 tot 21, daar ging het al over de wet. En daar kwam die vraag die kwam er op bij Paulus: zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En hij kwam daar op die vraag. Naar aanleiding van vers 20, de wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. En dat vers, dat noopt Paulus om een denkbeeldige tegenspreker of iemand die gewoon een neutrale vraag stelt. Nou, zullen we dan maar in de zonde blijven, zodat de genade meerder wordt, nog overvloediger wordt? Een redelijk logische vraag. Aan de andere kant is het een beetje een open deur in trappen. Want Paulus zegt natuurlijk ook: nee, dat is het niet. En dat kan ook helemaal niet. En dan komt hij met die mooie leer van: want als we in Christus zijn, dan zijn we met hem gestorven. En met hem opgewekt tot een nieuw leven. Het is onmogelijk om dan in de zonde te blijven. En dan bedoelt Paulus met de zonde. En die macht van de zonde die over die wereld hangt. En de gerechtigheid is die tijd die daarna komt als de Heer gedaan heeft met de zonde. Maar voor hen die in Christus Jezus zijn, die kunnen nu al niet meer onder de zonde zijn. Omdat ze zijn gestorven en begraven en opgewekt in het werk van onze Heer Jezus Christus. En dat gedeelte, dat antwoord, zijn we vrij uitvoerig doorheen gegaan. Dat eindigt dan met vers 14, u bent niet onder de wet, maar onder de genade. En dan komt de volgende vraag. Wat dan, zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Ja, dus, nou gaat het niet meer van onder de zonde, maar nu gaat het over onder de wet. Zullen wij dan zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Dat is de volgende vraag. Die volgt eigenlijk logisch uit dat antwoord op de eerste vraag. Daar hebben we een 2 avonden over gedaan, om dat hele antwoord te bekijken. En toen zijn we dus vorige keer geëindigd in Romeinen 7 vers 6. En Romeinen 6 en 7, dat heb ik al vaker betoogd, dat is een parenthese, iets wat tussen haakjes staat. Want vanuit Romeinen 5, en met name vanuit Romeinen 5 vers 18, zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot veroordeling, tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. En dat woord veroordeling in vers 18, wat hier vertaald is met verdoemenis, dat herhaalt Paulus dan in hoofdstuk 8 vers 1. Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja, en daarom volgt hoofdstuk 8 direct op hoofdstuk 5. En daartussenin, in hoofdstuk 6 en 7, heeft dus Paulus hele belangrijke dingen te zeggen van onder de zonde, onder de wet. En die belangrijke dingen, die hebben we nu allemaal besproken. En om je eerlijk te zeggen, heb ik al een paar weken gedacht van, nu komt Romeinen 7 vanaf vers 7 tot en met 26. En daar zag ik wel een beetje tegenop. eigenlijk nog steeds een beetje wel. Want wat is dat nou voor een hoofdstuk opeens? Wat gebeurt daar in dat gedeelte? Dus om je eerlijk te zeggen, ik dacht van nou, weet je wat, we lezen dat door en we proberen de nog wat goede dingen uit te halen die ik dan. En dan gaan we de volgende keer snel over naar een ander onderwerp. En dat is niet eerlijk, dat weet ik, maar ja, zo gingen mijn gedachten wel een beetje, gewoon omdat ik het eigenlijk ook niet zo weet. Ik heb er een heleboel over gelezen en er is niks wat me eigenlijk, waarvan ik denk van nou, hier kan ik wat mee. Totdat ik gisteravond, ik denk van ja, we moeten wat, hè, vanavond, dus dan begint die druk op te lopen. En toen schoot me iets te binnen, van als ik nou gewoon consequent blijf aan die structuur die we er nu aanhouden, dus Romeinen 5 vers 12 tot 21, daarna Romeinen 8, en daartussenin legt Paulus uit wat daar in dat Romeinen 5 vers 12 tot 21 staat, en daar gaat u op in. Misschien, dacht ik, geeft dat wel een aardige uitleg. Daar wil ik je best deelgenoot van maken. Gisteravond wil ik opeens gewoon heel erg blij. Ik denk van, weet je wel, iets waar je zo lang naar zoekt. En denk van waarom zit ik nou met dat hele stuk Romeinen 7? Wat vind ik daar nou zo ingewikkeld aan? Nou, laten we het eerste stukje lezen. Dus we lezen niet het hele gedeelte, want inmiddels heb ik daar 2 of 3 avonden voor nodig. Dus we lezen alleen maar Romeinen 7. Vanaf vers 7 tot en met 12. Ja, dat is de derde vraag. En die derde vraag, die volgt ook weer logisch uit het antwoord op de tweede vraag. En wat was die tweede vraag? Nou, we zijn verlost, we zijn bevrijd van de wet, zegt Paulus. En ja, als je ergens van verlost moet worden, of ergens van bevrijd moet worden, ergens van ontslagen moet worden, ja, dan zal dat zal wel niet zo best zijn. Toch? Dat is geen plek waar je graag wil zijn. En daarom zegt Paulus ook, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Zie je dat het een logische vraag is? Ja, als er iets is waarvan je verlost moet worden, waarvan je bevrijd moet worden, waar je onder vandaan moet komen, nou, dan is de wet zeker zonde. Is de wet zonde? Nee, natuurlijk niet. En dat zegt Paulus, dat zegt Paulus dus ook. Volstrekt niet. Zeker niet. En er staat dan weer hetzelfde antwoord, mergenoito. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. Ja, dat ga ik zo meteen anders vertalen. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, er staat het gebod, hetgeen tot leven is, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Nou, als ik zo'n stukje lees, dan, nogmaals, dan snap ik er in eerste instantie helemaal niks van. Ik snap ook niet waarom het bijvoorbeeld in deze twee hoofdstukken Romeinen 6 en 7 staat. Waarom staat dat hier? Iets anders wat heel opvallend is. Paulus gaat opeens over op de ik-vorm. Hij gaat in ik praten. Nou, hij heeft het iedere keer gehad over wij of u. En opeens maakt hij dat, lijkt het voor zichzelf heel persoonlijk. En dat gaat door tot het einde. Het is allemaal ik. En dan eindigt hij ook met, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het is allemaal ik. Ik Paulus. Nou, dat zegt hij niet. Ik. Ja, dat is een hele opvallende verandering. En dus waarom gaat het hier over al die, ja, zou kunnen zeggen, bevinding of ervaring? En tot en met Romeinen 7, 6 is het eigenlijk allemaal heel leerstellig. En opeens begint hij over zijn eigen gevoelens en zijn eigen emoties en over alles wat hij voelt, het ik. En hoe dat allemaal bij hem van binnen zit. Wie is die ik nou eigenlijk? Wie is die ik? Is het Paulus? Er zijn verklaringen die zeggen allemaal verschillende dingen, maar is het Paulus? Als het Paulus is de volgende vraag, is dat de nieuwe Paulus, toen hij de Heer heeft leren kennen? Of is het de oude Paulus, nog voordat hij de Heer kende? Dat is best een lastige vraag. De nieuwe Paulus kan het haast niet zijn, want de nieuwe Paulus zal niet zeggen, ik ellendig mens. En die gaat die vraag niet stellen, want die wist dat al. En hij voelde zich ook niet ellendig, want hij was alleen maar blij omdat hij wist dat hij de Jezus Christus was. Ik zeg niet dat Paulus geen verdriet of geen pijn of weet ik wat meer heeft gevoeld. Maar zijn basiszekerheid was zijn wezen, zijn identiteit in Christus. En er hoort dan niet bij, zeker niet van de apostel van de heidenen, van ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat wist hij allemaal al lang. Dat zegt hij dan ook. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Is het voor zijn bekering dat hij dit schrijft, of als hij daarover schrijft, dat hij onder de wet leefde? Dan begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed wat dan betekent. Ik leefde zonder de wet. Wat betekent nou? Eertijds leefde ik zonder de wet. Nou, Paulus heeft nooit zonder de wet geleefd. Dan denk ik bijvoorbeeld aan dat gedeelte in Filippenzen 2, waarvan hij zegt hoe die uitblonk in al de rechten van de wet om die na te leven. Hij wist het allemaal perfect, zei hij. Tuurlijk, het werd hem allemaal schade en drek, zoals hij zegt. Ik heb het allemaal achter me gelaten, ik heb er niks meer aan. Maar je kan niet zeggen dat hij zonder de wet leefde. Dus best een bijzondere uitdrukking. Andere vraag. Opeens heeft Paulus het niet alleen meer over de wet, maar er komt opeens het gebod om de hoek kijken. Ik weet niet of dat is opgevallen. Met name dat laatste vers wat ik heb gelezen. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Alsof wet en gebod, dat hij daar twee verschillende dingen mee bedoelt. Dan zegt hij ook, als het gebod gekomen is, is de zonde weer levend geworden en ik ben gedood. Wat is nou dat gebod? Is dat hetzelfde als de wet? Waarom heeft Paulus het over maar één gebod, dus het tiende gebod, althans in onze rekening, dat is de begeerte. Gij zult niet begeren. Punt, zegt hij dan. Er staat nog veel meer in dat gebod. Waarom doet hij nou, het is maar één woordje in het Grieks, waarom schrijft hij nou maar alleen dat ene woordje neer? Gij zult niet begeren. Terwijl we weten, dat staat u naast zijn huis enzovoort. Ja, gewoon alles wat van een ander is, niet begeren. Hij focust dus heel erg op dat tiende gebod. Gij zult niet begeren. Maar zo ken ik Paulus eigenlijk ook helemaal niet. Natuurlijk, er was een eertijds bij Paulus. Maar Paulus die schrijft nergens van zichzelf dat hij heel erg leefde vanuit de begeerte naar geld en goed. En wat. Hij had iets heel anders. Zijn eertijds kun je bijvoorbeeld, als hij daar zelf over schrijft, kun je in Galaten 1 en 2 lezen. Laten we dat even opzoeken. Dus ik vind het niet onbelangrijk. Ja, dus voorheen of eertijds van Paulus. In Galaten 1 vers 13... U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en die verwoestte. Nou, er staat niks over begeerte of iets dergelijks, over de wet die kwam. Nee, dat was zijn voorheen. Als Paulus aan zijn voorheen denkt, dan deed hij dit waarschijnlijk ook met een ijver voor de wet. Ja, dat vervolgen van de gemeente. Hij kon die mensen niet uitstaan. Die zeiden dat ze een gerechtigheid hadden gevonden zonder de wet. En hij moest ze wel vervolgen. Maar dat gaat niet zozeer over begeerte naar geld of goed. En dat vind je ook in Galaten 2. Even kijken hoor. Galaten 1 vers 23. Galaten 1 vers 23, dus hier het ook weer. Maar ze hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, dus Paulus die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En ze verheerlijkte God in mij. Ook weer niks over de wet of dat tiende gebod. En in de brief aan Titus, dan schrijft Paulus in de wijvorm. En dan zegt hij ook een heleboel negatieve dingen over zichzelf en degene die met hem zijn. Maar ook hier vind je niks terug van dat tiende gebod, die begeerte.
Het is wel ergens dat hij niemand goud of
zilver heeft begeerd. Ja, oké, aan de Corinthiërs zegt hij dat ook nog eens een keer. Hè? Ja, precies, dat is nog een versterking. Ja, hij zegt hier, maar dat is terwijl die, dat is dan in zijn in zijn gelovige periode, zou ik maar zeggen, toen hij al apostel was. Maar toen had hij zeker niet de begeerte naar geld en goed van anderen. Dat is aan de Corinthiërs. Die Corinthiërs zegt, hou je geld maar, ik preek toch wel. Ja, het is me opgelegd. Maar in Titus 3, vanaf vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend, maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. De verandering hier, ja, het woord begeerte zit er wel in, maar de verandering kwam hier niet omdat het gebod kwam. Nee, omdat de Heer Jezus Christus en zijn genade zijn verschenen. Ja, dus nog een vraag die me toch wel dwars zit. De zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Vers 8 is dat, van hoofdstuk 7. We zijn weer terug in Romeinen 7, sorry. De zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden. En in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Als je het leest zoals het hier staat, denk je van ja, nou die zonde die heeft dat gebod gepakt en daar een aanleiding voor mij gevonden om in mij allerlei begeerte teweeg te brengen. Dus wat betekent dat nou? Ja, de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden. Snap jullie mijn vragen? En dat het helemaal niet zo'n makkelijk stukje is. Ja, dan staan we even op. Ik vraag het even dat we op gelijke bodem staan. Dat gewoon. Ja, wat betekent dit? Ik kom je net uit Romeinen 6 en Romeinen 7, vers 1 tot 6. Over. Ja, niet onder de zonde te zijn, niet onder de wet te zijn. Bevrijd. En dan zou je eigenlijk zeggen: van nou, laten we nu maar doorgaan naar Romeinen 8. Dan komt dit, ja, toch wel ellendig, een stukje ertussendoor. Dat mag ik niet zeggen zo natuurlijk, maar ik doe toch even. Het is toch een stukje wat wel een beetje dwars zit. Nou, daar gaan we het vandaag over proberen te hebben in de tijd die ons nog rest. En dan hoop ik dat jullie me zo een klein beetje kunnen volgen in wat ik denk dat hier gebeurt. En wat Paulus hier probeert te zeggen. Het heeft, zoals ik net al zei, denk ik, het moet haast wel iets te maken hebben met Romeinen 5. Ja, want als we zeggen, even consequent doordenkend, als Romeinen 6 en 7 een soort van uitleg bij Romeinen 5, dat laatste stuk is, dan moet dit ergens relatie hebben met Romeinen 5. Nou, belangrijk in Romeinen 5 is 12 tot 21. Dat ga ik nog een keer herhalen. Dat is ook weer die moeilijke tekst. Vers 13. Ja, in vers 12 heeft Paulus het over de dood die over alle mensen gekomen is. Door één mens, door één anthropos, is de zonde in de wereld gekomen en is doorgegaan over alle mensen. En dan zegt hij, want totdat de wet er kwam, was er zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. En dat hebben we toen, al tijden geleden, misschien wel een paar maanden geleden, hebben gezien dat parallel staat met vers 20. De wet kwam er echter nog bij, opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Wat betekent nou, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is? We betalen niet zonder factuur. Ja, om het maar eventjes zo modern mogelijk te zeggen. We betalen pas als we de factuur hebben gezien. Dan kun je betalen. De zonde wordt niet in rekening gebracht. Er wordt geen factuur geschreven zonder wet. Ja, dus als er geen wet is. Dus eigenlijk zegt die wet, dus een van de kenmerken van de wet zegt, dit is de zonde. En dit moet ervoor betaald worden. En dat koppelt dan trouwens ook Romeinen 3 vers 20 en 21. Aan de ene kant, de wet maakt ons de zonde bekend. Ja, door de wet hebben wij kennis van zonde. En tegelijkertijd, de nieuwe gerechtigheid die er gekomen is, zonder de wet en zonder de profeten. Dat is die nieuwe gerechtigheid die er is in Christus Jezus, omdat Hij de factuur heeft betaald. Omdat Hij de wet heeft betaald. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 5, vers 20, 12 en 20. Nee? Romeinen 5 vers 13 en vers 20. Dat zijn twee parallele versen. En die versen, die maken voor ons de weg vrij om te zeggen, er is geen oordeel meer. Ik sta vrij voor God. Er is een nieuwe gerechtigheid aangebracht. Dat geeft ons de weg tot een positie in Christus Jezus. Niet onder de zonde, niet onder de wet, in Christus Jezus. En als je dat hebt begrepen, dan is het heel logisch om dan direct door te springen naar Romeinen 8. Zo is er dan geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat leest heel natuurlijk weg. En daar heb je dan eigenlijk Romeinen 6 en 7 ook niet zo heel erg hard meer voor nodig. Behalve als je dan nog wat vragen hebt van ja, hoe zit het dan met dit en hoe zit het dan met dat en hoe zit het dan met dat. En dat is wat hier gebeurt. En Romeinen 6 en het eerste gedeelte van 7 dat hebben we besproken. Ja, niet onder zonde, nee, kan helemaal niet meer, want je bent gestorven voor de zonde. Niet onder de wet, nee, want de man is gestorven. Ja, dus je kunt weer hertrouwen, zeg, met een ander. Dat is dan de opgestane Heer. Dat is de positie die Paulus schildert. Is dan die wet zonde? Is dan zijn vraag. Nou, en dan zegt hij nee, en dat gaat hij proberen uit te leggen. En nou is mijn advies, Gewoon niet dat je het direct over hoeft te nemen, maar om een beetje te kunnen volgen in wat ik zeg. Probeer deze ik-persoon te denken als Adam, als de mens. Want dat is wat hier eigenlijk gebeurt. En daarom eindigt Paulus ook weer met de mens in Romeinen 7. Ik ellendig mens. En dat woord mens, dat kwam je in Romeinen 5 vers 12 al gelijk tegen. En hij eindigt dan, Romeinen 7 begint, en dan eindigt hij met die mens, over die verlossing. En dat eerste gedeelte, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, dan door de wet. Ja, dat kan Adam natuurlijk niet geweest zijn, maar ik bedoel de mens in Adam. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, de mens in Adam. Jullie en ik. Zonder Christus, buiten Christus, gewoon als heidenen. De mens in Adam. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen. Ik zou niet weten wat de zonde is. Zonder de wet. Nou, dat is dus Romeinen 3 vers 20. Ja, door de wet is kennis van zonde. Maar ook Romeinen 5. De wet is gekomen en die heeft ons bekendgemaakt wat de zonde is. De factuur. Die is ons laten zien. Ja, dus ik zou de zonde niet hebben leren kennen. Paulus had, of deze mens in Adam, zou geen flauw idee hebben gehad wat de zonde was. Dan door de wet. Ja, dat is wel logisch met wat Paulus eerder heeft gezegd. Meens? Ja, dus die wet die vertelt van wat is dan die zonde. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeert. En eigenlijk zegt hij hier dat zonde kun je wegschrappen, staat ook cursief. Ik zou ook immers de begeerte niet hebben gezien of niet hebben ervaren of niet hebben opgemerkt. Ik zou de begeerte niet hebben opgemerkt als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dus die wet die zegt, u zult niet begeren. En dat is Exodus 20 vers 17. En er volgt dan nog een heleboel achteraan van wat je allemaal niet mag begeren. En dat is gewoon alles. Alles wat niet van jezelf is, dat mag je niet begeren. Ja, dus alles wat van je naast is, daar blijf je vanaf. En natuurlijk blijf je ook af van alles wat van God is. En wat hij niet geeft. Dat is Exodus 20 en Deuteronomium 5. Maar waarom zegt Paulus dat er nou niet gewoon bij? Waarom blijft hij dus bij die begeerte hangen? En wat is dat voor een begeerte? Is dat een soort van zondige seksuele begeerte? Of een begeerte naar geld en goed? Of is het... Waar heeft hij het hier nou over? Nou, als we nou even teruggaan naar Romeinen 5 vers 12, hoe begon dat? Dat begint met Adam, door de zonde van Adam, de overtreding van Adam, is de zonde in de wereld gekomen. Daar gaan we zo even naar kijken. En hoe is die overtreding van Adam in de wereld gekomen? Dat is de begeerte. Dat is de begeerte. En deze mens zegt hier, ik zou geen flauw benul hebben gehad wat de zonde is, als de wet niet tegen mij had gezegd, gij zult niet begeren. Verwijzend, denk ik, verwijzend naar Genesis. En dan verklaart het ook dat Paulus hier wet en gebod parallel met elkaar zet. Want het gebod, ja, de Heer heeft iets geboden, dat is het tsawa, gebieden, en gebod is mitzvot. In het Hebreeuws. Dus hij zegt, het gebod, gij zult niet begeren. Ja, en de Torah, de wet, ja, dat is dat hele systeem wat van Israël kwam. Maar ze zijn vergelijkbaar. Je kunt Adam en Eva en Israël kun je met elkaar vergelijken. Israël is voor ons, voor de hele wereld en voor zichzelf, een les van Adam. Van de mens. En niet alleen van Adam, de oude mens, maar ook van de nieuwe mens. Ja, Christus gaat, of Israël gaat een opstanding beleven. Ooit. En daar zal het dan een type zijn van onze opgestane Heer Jezus Christus. Dus Israël is een type van Anthropos, van de mens, van Adam. En aan Israël is die wet gegeven. En die wet, die was goed. Die was rechtvaardig, die was heilig. En die wet, die aan Israël was gegeven, maar dat is hier niet hetzelfde als het gebod. Het is wel vergelijkbaar. Paulus zegt van, kijk, je moet die twee eigenlijk naast elkaar leggen. Hij zegt mij, de wet heeft gezegd, gij zult niet begeren. En dan gaan onze gedachten terug naar die eerste begeerte die er was. En als we dat zien, dan zie je dat er nog meer parallellen zijn in dat gedeelte wat hij hier schrijft. En bedenk even dat Paulus hier schrijft aan mensen die de Bijbel door en door en door kenden. Ja, die kenden de kant uit hun hoofd. Die waren niet zoals wij, maar die ook in het Hebreeuws. En die herkenden dit soort zinswendingen. Laten we even kijken, voordat we naar Genesis gaan, waar we nog meer op moeten gaan letten zometeen. De zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik leefde nu voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. Toen het gebod kwam. Ik leefde zonder de wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Lijkt dat niet heel erg veel op die stukjes in Romeinen 5, vers 13 en vers 20? Ja, dat de zon, of de wet die kwam, en toen is de zonde weer levend geworden. Vermeerderd. Ja, dus eigenlijk staat hier ongeveer hetzelfde. En ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven, het gebod ten leven, bleek voor mij de dood. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden, een oorzaak gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Paulus die laat je zien wat voor de ik, voor de antropos, voor de mens, wat de zonde heeft teweeggebracht. En die zonde, als we deze teksten even proberen, je moet zo meteen je vinger er maar even bij houden, dan kan je een beetje terugbladeren. Maar deze tekst, Paulus in zijn hoofd dus als Genesis, en de zonde, die ziet hij, hebben we ook al vaker gezien, niet zozeer als een bepaald beginsel in onszelf. Dat is het ook, maar daar gaat het hier niet over. Nee, hij ziet die zonde als een macht, als een persoon, gepersonificeerd, als een duistere, donkere macht, die maar op één ding is uit, Gods werk te verwoesten. Dat is de zonde, zoals Paulus hierover denkt. En die macht, die was aan het werk in het paradijs. En dan gaan we even kijken op een, dan gaan we even letten op die zinsnede die Paulus hier gebruikt heeft. Laten we even in de eerste plaats gaan naar Genesis 2. De eerste keer in de Bijbel dat je het woord gebieden tegenkomt, dat is dus in Genesis 2 vers 17. Tsawa, gebieden. En dat is het werkwoord wat hoort bij het gebod. Dat is Genesis 2 vers 17. Je weet, Adam en Eva waren in het paradijs geplaatst. Ze waren eerst als Adam geschapen en toen is de vrouw uit de mens genomen en ze zijn toen een eenheid geworden. En in vers 9 zie je hoe de Heere allerlei bomen uit de aardbodem deed opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en van kwaad. Wat voor reden het ook is geweest, daar gaan we nu niet te diep op in, maar de Heere gebiedt, je mag overal van eten, maar blijf af van die boom van kennis van goed en van kwaad. En hier wordt vaak over gedacht als het proefgebod of de bedoeling om Adam en Eva op de proef te stellen. Om je eerlijk te zeggen, denk ik dat gewoon nergens op slaat. Waarom zou de Heere dat doen? Waarom zou de Heere de mens op deze manier door het eten van een vrucht op de proef willen stellen. Daar zit een veel diepere gedachte achter. Die boom van kennis van goed en van kwaad. En die kennis van goed en van kwaad, die komt de hele Bijbel door, zie je die terugkomen. Ook weer in Israël trouwens, onder de wet. Het kennen, het begeren, het kennen van goed en van kwaad. Daar waren Adam en Eva nog niet aan toe. Dat laat ik nu even rusten. Maar de Heer zei, van blijf daar vanaf. Want als je ervan gaat eten, dan wordt dat je dood. Dus dat gebod, dat was ten leven. En de Heer zei dat niet om te straffen. De Heer zegt niet van als je daarvan eet, dan maak ik je dood. Dat is een verkeerde voorstelling van onze God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want alles wat Hij begeert is ons leven. En niet onze dood. En het is niet zo dat de Heer je zegt van als je daarvan eet, ja dan maak ik je dood. Zo staat het er niet. En die intonatie heeft het vaak wel als je dit vers hoort lezen. Nee, er staat als beschermend. De Heer legt zijn gebod als het ware om Adam en Eva heen. Als je daarvan eet, pas ervoor op, want dan wordt het je dood. Doe dat nou niet. Een waarschuwing. Het is gewoon een waarschuwing. Een waarschuwing tegen de zonde. De macht van de zonde. Het kwaad. Maar van de boom van de kennis van goed en van kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dan komt Genesis 3. De slang. Nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw. En zie je, deze listige slang, die neemt oorzaak, die neemt aanleiding in het gebod van Romeinen 7. Hij zoekt een aanleiding, hij zoekt een oorzaak in het gebod. Dat is volgens mij wat Paulus in Romeinen 7 bedoelt. Wat zegt hij dan? Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Nou, dat weten we, dat zo heeft de Heer dat helemaal niet gezegd. Maar zie je ook de vergelijking met Romeinen 7. Ja, dus de aanleiding genomen in het gebod. De Heer had een gebod genomen en daar ziet dan de zonde, gepersonificeerd door de slang of de Satan, die ziet dat als een aanleiding om Adam te verleiden. En in allerlei begeerten teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Nou, dat is Romeinen 7 vers 8. Nu leefde ik voortaan zonder wet. Ik ben weer even terug in Romeinen 7. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En hier ziet Paulus dus die mens die tot de volle indruk is gekomen van wat de zonde van Adam en Eva hebben teweeggebracht. Wat die heeft uitgewerkt. Ja, dus die ik die hier spreekt, is als het ware van, oh nu snap ik het. Dit is wat er is gebeurd. Ja, dat is wat de zonde heeft teweeggebracht. En ik ben gestorven. Er zit als het ware geen leven meer in. Ja, overeenkomstig Genesis 7, 2 vers 17. En het gebod dat ten leven, het gebod ten leven. Nou, het gebod was ten leven. Ja, de Heere die gebood, opdat Adam en Eva zouden blijven leven. Hij gebood van, je moet overal van eten, dat is lekker, dat is goed voor je. En je blijft van in leven. Er stond ook die boom, dat is levend. Maar, ga nou niet eten van die boom van kennis van goed en van kwaad. Want dan wordt het je dood. Het gebod, ja in het Grieks staat er het gebod, dat tot leven. Het gebod, het tot leven. Zoiets staat er. Maar gewoon heel nadrukkelijk. Het was een gebod ten leven. En we herkennen natuurlijk ook, het is een vergelijking naar de wet van Israël. Doe dit En u zult leven. Dat is feitelijk de inhoud van de wet. Alleen vanwege de zwakheid van het vlees is het onmogelijk om die wet te onderhouden. Maar uiteindelijk is die boodschap van, als je dit doet, dan maak je de zonde als het ware ongedaan. Dat is de betaling van de factuur. Dat moet je doen. Zo moet je leven. Dit is de wet. Dus het gebod ten leven bleek voor mij de dood. Ja, dat krijg je als dan die begeerte daar komt. Zoals Adam en Eva. En je ziet die boom. En je hebt zo'n wezen naast je staan. En denkt, het was geen, dat heb ik ook wel vaker gezegd, het was geen poppetje met drie horentjes en een geitenstaart of wat dan ook. Daar stond een schijnend wezen naast Adam en Eva. Het zou wel eens waar kunnen wezen. Het zou wel eens waar kunnen wezen. Nou, blijf dan maar staande. En Eva, die at die vrucht. En dat is een ander woord wat je tegenkomt. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden. Dat is vers 11. Ja, dus we snappen nu wat dat betekent. En mij misleidt. En daardoor gedood. Dat woord misleidt, moet je eventjes, als je nog zin in hebt, doorbladeren naar 2 Korinthe 11. Een hele andere context hoor, maar wel hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt. 2 Korinthe 11. Vers 3. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft. Hetzelfde woord als in Romeinen 7. Zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eeuwoud die in Christus is. Dus Paulus ziet hier die ik-mens, ik, antropos, ik-mens, die ziet hij als het ware weer geplaatst in het paradijs. En hij ziet daar de zonde, de macht overnemen, in de vorm van de Satan. Hij ziet als het ware de mens die vrucht plukken, verleid zijnde door de zonde, of door de engel, of door de Satan, of door de slang, of wie ook noemen wil. Het is één en dezelfde machtige persoon, anti-kracht tegen God. En ik ben gedood. Er is geen houden meer aan. Het is alsof het volle gewicht van de zonde opeens op die ik-mens komt te liggen. En op die manier is het een verklaring bij Romeinen 5, vers 12, en dat zal ik dan nog een keer lezen. Romeinen 5. Daarom, zoals door één mens, door één antropos, de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie alle gezondigd hebben, en dan breekt Paulus zijn zin even af, ja, die pakt hij later weer op, want totdat de wet kwam, dat is die hele periode vanaf Adam en Eva tot aan de wetgeving op Sinaï, totdat de wet kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet in rekening gebracht. We hebben geen factuur als er geen wet is. Dus de mensen die leefden, die stierven. Maar de volle macht, de volle omvang van de zonde, die was niet bekend. Die werd pas bekend toen God aan Israël zijn wet gaf. En ik denk dus dat Paulus hier in Romeinen 7, vers 7 tot en met 12, wil uitleggen wat het betekende, of wat het betekent, om onder de zonde te leven. Dus zonder de wet, maar onder de zonde. En als dit klopt, dan wordt het volgende gedeelte ook niet zo heel erg moeilijk, want dan is het ook logisch, ja, Romeinen 6, het eerste gedeelte, ging over onder de zonde. Romeinen 6, het laatste stuk, en Romeinen 7, vers 1 tot 6, ging over onder de wet. Dan was nu dat ik-stukje, Het eerste ik-stukje ging van over onder de zonde. Hoe is die mens van onder die zonde gekomen? Nou, verleid door de zonde, door de begeerte. En dan is dat tweede stukje, dat tweede ik-stukje, gaat dan over de ik-persoon onder de wet. En dat klopt precies. Daar gaan we het nu niet meer over hebben. Wil ik dan de volgende keer wil ik dat laten zien. En dan begrijp je een klein beetje. Het begint ook met de wet in vers 14. Want we weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Daar begint direct. Begint hij weer over die ik. Die onder de wet is. Ja, en hoe zit dat dan? Nou, dan zie je die hele worsteling van die ik-persoon. En totdat hij uiteindelijk komt bij die bevrijding die er is in Christus Jezus, onze Heer. En dan kom je daarna bij Romeinen 8. En dan pak je als het ware de draad naar Romeinen 5 weer op. Maar feitelijk, nogmaals, denk ik. En ik hoop dat je een klein beetje, in elk geval een beetje mijn gedachten hebt kunnen volgen. Dus dat Romeinen 7, vers 7 tot en met 12 een uitleg is bij die twee korte versen, Romeinen 5, vers 12 en 13. Ja, dus nogmaals hoe door Adam de zonde in de wereld is gekomen. En dat je dat hier heel beeldend beschreven ziet. Door het oog van Adam of door het oog van iemand die in Adam is en die hele verleiding van de zonde heeft gezien en gekend en begrepen. En opeens de volle omvang van de verschrikkelijkheid van de zonde, van dus die kwade macht, die boze macht die over die wereld hangt. Wat is er dan voor nodig om onder die macht vandaan te komen? En daar gaat Romeinen 5, vers 12 tot 21 helemaal over. En uiteindelijk natuurlijk ook weer straks Romeinen 8. We weten het antwoord. Hoe kom je onder die macht van die zonde vandaan? En dat is, je kunt werken, je kunt je knieën blauw bidden, je kunt van alles. En dat is overigens goed, allemaal goede dingen. Maar er is één ding, hoe je uit dit stukje komt, uit die visie van de Adam, ja, door een positie te hebben in de laatste Adam, die uit de doden is opgewekt. En ons het leven geeft door zijn geest. Amen. Doe het niet vaak, maar heb je het een beetje, heb je de lijn een beetje kunnen volgen? Of zijn er vragen? Ik kan me voorstellen, er zitten dingetjes in waarvan ik denk van ja, hoe zou die dit zo bedoeld hebben? Zou die dit zo bedoeld hebben? Maar dus ik heb niet het gevoel dat. Maar laat ik zo zeggen, het is voor mezelf de meest sluitende uitleg die ik me kan wensen tot op heden.
De wet. Nou, als je leest over de wet, zijn dat dan de 12 geboden?
De wet, dat is Torah. Dat is het hele bestel waar Israël onder leefde. Dus eigenlijk was het hetzelfde als het gebod in het paradijs. Israël werd in het land geplaatst door de Heere God. En dat land dat was als een paradijs. Dus het land wordt ook vergeleken met een paradijs. En dan geeft de Heer een gebod. En dat staat als het ware als een muur om Israël heen. En de Heer zegt, doe deze geboden. En Israël zegt met één stem, alles wat u gebiedt. Dat zullen we doen. En dat is dus alles. Dat zijn niet alleen maar die 10 geboden. De 10 woorden die op Sinaï werden gegeven. Nee, dus dat hele bestel wat je in Exodus, Leviticus, Deuteronomium leest. En Numeri ook trouwens. Ja. Ja, dus dat kun je niet beperken tot de 10 geboden. Ze horen er wel bij. Is ook een onderdeel van de wet. De 10 woorden heet ze dan. Maar al die andere dingen. De offeranders, die horen er ook bij. Was ook bij de wet. Er was genade in de wet. De feesten, de hoogtijdagen, die hoorden allemaal onder de wet. Ja, dus als ik zeg niet onder de wet, dat betekent dat je daar ook helemaal niks mee te maken hebt. Zullen we dan met elkaar danken? Dank u wel, Heere God en Vader van ons Heer Jezus Christus. dat u ons die weg heeft bereid in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we van uw evangelie mogen horen, dat we uw woord mogen onderzoeken en dat u ons daarin wil leiden. Dat u ons daarin onze leraar, onze onderwijzer wilt zijn. We danken en prijzen uw grote en heilige naam. Heer, dat we op deze manier te staan, te zijn in Christus Jezus, uw Zoon, een uitzicht hebben op die machtige toekomst. Heer, dat we mogen leven uit uw genade, in uw genade. Heer, dat de dood ons geen angst meer hoeft aan te jagen, omdat we weten dat we mogen leven met hem. Dat we leven met hem in zijn opstanding. Heer, dat u zo met in ieder van ons zijn, ook weer in de dagen, de weken die voor ons liggen, geeft u, Heer, dat uw woord, ook als het moeilijk is, als het ingewikkeld is en we de dingen maar moeilijk tot ons kunnen nemen, Heer, wilt u dan zelf ook daarin uw weg bereiden, uw woord in onze harten brengen en geven dat het daar mag zijn, tot vreugde, tot blijdschap en tot eer en lofprijzing van uw grote heilige naam. We danken u, Heer, dat u ons dit alles zo geeft. En we bidden u om meer, om nog veel meer genade en uitleg uit uw woord. Wilt u het ons schenken, wetend dat u bent die God die veel wilt schenken uit vrije goedheid. We danken u dat u zo mogen kennen in uw Zoon. Geloofd en geprezen zij uw grote en heerlijke naam. Amen.